Mijn naam is Octavia Siertsma. Als aanbestedingsspecialist ondersteun ik bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen. Ik ben de auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen en ben mede-initiator en trainer van de e-learning Leren over aanbesteden. Een complete e-learning voor iedereen die meer wil weten over het inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst.
Welkom bij alweer een nieuwe podcast. En op deze podcast verheug ik me erg, want het gaat over praktijkvoorbeelden. Hoe we hem gaan noemen, dat is aan Peter. Hangt er ook een beetje vanaf wat er allemaal besproken wordt. Maar het zijn allemaal vragen die we tegenkomen, situaties die we gezien hebben bij het inschrijven, bij het aanbesteden. En dat gaan we nu behandelen. En ik ben de gespreksleider en ik ga Peter vragen stellen.
Ja, wat niet wil zeggen dat ik geen vragen terug ga stellen.
Nee,
maar dat is... Laten we dat ook even duidelijk zeggen.
Oké. Okay. In een aanbesteding staat vaak, Peter, dat als je een onderaannemer of inschakelt of medewerkers of wie dan ook, dat die ook moeten worden ingezet bij de uitvoering van de opdracht. Waarom is dat? En hoe kan een aanbesteden dienst dat in vredesnaam controleren?
Ja, dit is zo'n spannende vraag. Nee hoor, het is een vraag die volgens mij vaker voorkomt bij... Als het over een stuk dienstverlening gaat.
Ja, klopt.
Dan vind ik het logisch. Maar er zit wel een beperking in. Ik bedoel, ik denk dat de vraag terecht is gesteld van... maar gaat dit ook in de praktijk werken? Dat je... Want ik bedoel, niemand kan aan de ketting worden gelegd... wat betreft zijn functie bij een bedrijf.
Nee, als jij daar bepaalde projectleiders of uitvoerders op zet... maar laten we het even duidelijk stellen. De aanbesteding duurt heel lang en de besluitvorming. En een half jaar later moet je aan de slag. En die mensen hebben ontslag genomen, werken voor een ander. Ja, dan heb je ze niet meer.
Nee, dan ben je ze kwijt. En ik ken wel een rechtszaak, Tavia, waar de inschrijvende partij wist dat degene die naar voren geschoven werd, uit dienst zou gaan. En volgens mij werd dat bekend bij, nou ik wil er even vanaf wezen, een concurrent of dat de tweede was of de derde. En die zei van, ja maar dit was al, het was zelfs al bekend in de markt geloof ik, dat die man weg.
Oh dat is wel, dat is wel wat anders.
Ja, maar je kunt nooit iemand vastleggen, dus ik denk dat het ook heel kritisch is. En volgens mij zit dat in best value, zat dat ook.
Volgens mij ja, was dat maar goed. Ja, dat klopt. Daar zit het met name. En ik moet eerlijk zeggen dat je het bij personen tegenwoordig niet zo vaak meer ziet. Je ziet het eerder bij onderaannemers, waarvan jij zegt van oké, we doen een beroep op die onderaannemers, want die hebben de certificaten, die hebben de referenties, daar doe je een beroep op. En in hoeverre wordt, denk ik, dan in de uitvoering dat gecheckt?
Maar nu heb je het specifiek over een onderaannemer, hè?
Onderaannemers.
Een onderaannemer als bedrijf zijn, hè? Niet als persoon.
Ja, als bedrijf. Nee, als bedrijf.
Ja, daar heb je nog minder houvast aan als die onderaannemer failliet gaat of die zegt ik heb geen tijd. Onderaannemers, als ze in de UEA worden gemeld, dan moeten ze in principe gecontroleerd worden. Dat er niet altijd gebeurt, dat is een ander verhaal. Daarbuiten...
Controleren bij de inschrijving bedoel jij?
Ja.
Ja, oké. Ja?
Dus of het terecht is dat die onderaannemer aan alle zaken voldoet, zoals in de UEA.
Nee, dat snap ik. Okay. Maar dan gaat maar het om de uitvoering.
Ja, bij de uitvoering moet je in ieder geval... Neem even nog terug op dat specifieke voorbeeld. Stel, die ene onderaannemer valt weg en die heeft een bepaalde kwaliteit... en je hebt daarvoor een andere onderaannemer geselecteerd als hoofdaannemer. Dan moet je die, mits dat ook duidelijk is aangegeven in de aanbestedingsdocumenten... ook weer eerst voorstellen.
Dat klopt, dat staat er vaak ook bij. Als je wisselt van onderaannemer, dat je dat pas kunt doen na akkoord van de gemeente.
Ja, en dat vind ik dan een belangrijk vangnet. Maar of het in de praktijk gebeurt dat bij de uitvoering de aanbestedende
echt
dienst...
Echt specifiek die onderaannemer ingezet wordt?
Ja, en voor wat dan? Nou, ik denk dat dat heel ver gaat hoor. Ik weet niet of dat in de praktijk...
Ja, maar het staat vaak in de... Waarom staat het dan in het document dat als je onderaannemers opgeeft dat je er een beroep op doet, dat ze ook daadwerkelijk in de uitvoering uitgezet moeten worden? Dan moet je het ook controleren.
Ja, maar ik denk dat dat niet grondig gebeurt. Ik denk dat dat... Maar nogmaals, mocht iemand zeggen van, joh, daar hebben wij een procedure voor. Want wie gaat die controle dan doen, is wel mijn vraag. Is dat de interne opdrachtgever? Of is dat een decentrale of centrale contractmanager?
En gaat die dan kijken bij de aanname van een werk, wie de steentjes erin legt, of dat inderdaad de onderaannemer is, of die opgegeven is, of een ander.
Ja, nou,
maar goed, ik denk dat we het op zich uit en te na besproken hebben. Dan een andere vraag. Iemand die zegt van, goh, we hebben... Tendernet is nieuw voor ons, we gebruiken dat niet zo vaak, en er is één document niet in de kluis terechtgekomen. Kan dat gerepareerd worden? Nou, het is volgens mij dezelfde categorie vragen als we hebben niet uiteindelijk op de goede knop gedrukt, dus de hele inschrijving zit niet in de kluis. Hoe kijk jij daarnaar, Peter, als je zo'n vraag krijgt?
Ja, in principe is het eigenlijk schuld dikke bult, want je wordt in heel veel aanbestedingsdocumenten gewaarschuwd. Zorg dat je het tijdig doet, dat je het controleert. Dus als zoiets gebeurd is, blijkt ook meestal dat het in het laatste half uur gebeurd is.
Ja, dat klopt.
En één niet, ja, dat lijkt bijna geen technische oorzaak te hebben. Dat lijkt gewoon, oh, ik ben er eentje vergeten. Maar nogmaals, het heeft denk ik toch wel te maken, zonder de hele zwarte piet bij de inschrijver te leggen. Rechters, hoe die daarmee omgaan, is eigenlijk op dezelfde manier. En ik wil me er niet mee gelijkstellen, zoals
ja,
ik net
nee,
heb
dat
aangegeven.
Klopt hoor. Ja, nee, dat klopt.
En dan is het heel lastig. En dan kan... Ik heb pas wel een rechtszaak gezien waar... Ja, het was volgens mij wel een rechtszaak. Waar iemand zei van, nou, ik kon hem toch later gewoon ongewijzigd...
Alsnog aanleveren. Ja,
later
die heb ik ook
middag, hè?
Ja.
En toen zei de rechter ook, ja, leuk en aardig. Maar in die middagtijd had u het hele document nog kunnen aanpassen.
Ja, nou hangt het er voor mij heel erg af wat voor document het is. Ja,
ja als het een...
soms vind ik het wat ver gaan, maar goed.
Ja, als het een certificaat is bijvoorbeeld. Dat is zo'n voorbeeld.
Dat verandert toch niks aan je inschrijving?
Nee, dat verandert niks aan je inschrijving. Het verandert. Hij zit alleen niet in je aanbestedingsdossier, in de geopende kluis. Dan kan je zeggen van praktische omweg, dus laten we sturen via de berichtenmodule. En aan het eind kun je je hele aanbestedingsprocedure met alle communicatie opslaan. Dus dan zit het document er wel in.
Zit er ook
en
bij.
En ik denk dat er sommige inkopers wel zijn die dat praktisch gezien toestaan. Maar ik denk ook dat het aanbestedende diensten zijn waar de controle vanuit de accountant, die al steeksproefgewijs is, of vanuit de ADR. ADR is veel grondiger.
Ja, maar dat hebben we het keer eerder over gehad. Die controleren niet op dat moment. Die controleren achteraf. En daar heb je dus niet zoveel aan.
Daar heb je een punt. Absoluut. Ja, klopt.
Oké. Dan zegt iemand, die mailde mij een keer met een vraag. En die zei, goh, deze tender waar ik op inschrijf, tender X, wordt al voor de zoveelste keer uitgesteld. En steeds krijg ik nieuwe informatie. We hebben dus nu al een paar keer een inschrijving opgesteld, plannen geschreven om in te dienen. Mag de overheid eindeloos blijven veranderen en uitstellen? Ja, dat is natuurlijk een lekkere open algemene vraag. Hè?
Ja, en ik hoor jou eigenlijk het antwoord ook al geven. Hoe halen ze het in hun botte harses
hoofd
om dat te doen? Ja, het klinkt als jezelfde, de goede voorbereiding is het halve werk. Nou, volgens mij is dit een halve voorbereiding en slecht werk. Ik bedenk hem ter plekke. Ja, het klinkt echt als iemand van, ik, natuurlijk zijn, maar ik probeer me er ook voor te stellen, want ik wilde gaan zeggen van, ja, het kan zijn dat er een hele moderne, snelle, dynamische overheidsorganisatie is, waar de omgeving elke keer verandert, de ontwikkelingen elkaar opvolgen. Als
heb je het over de
overheid? Omvallende domino-steentjes. Dat het zoiets is. Maar ja, dat had ik. Ik denk graag ook in dromen en mogelijkheden en kansen.
Ja, dat mag, Peter. En, ja, tuurlijk.
Dus ik vind dit... Ja, hij zal niet hard te maken zijn. Maar stel dat je uiteindelijk hier een klacht over indient. Op wat ik denk wel dat een rechter je voor een deel met je meegaat van... Overheid, waar ben je dan mee bezig? Toch?
Ja, wat zijn we aan het doen?
Maar wettelijk denk ik dat je geen kans hebt om er iets aan te veranderen. Nou, deze viel mee.
Ja, de opmerking van een overheid in de media. Die zeggen, wij kunnen meerjarige contracten die we al afgesloten hadden... en zeker achteraf Europees aanbesteed had moeten worden, niet zomaar openbreken. Klopt dat? En wat kan ik dan, zegt de inschrijver, doen om wel mee te dingen naar deze opdrachten? Dus er zijn opdrachten in de markt gezet, dat is niet Europees gebeurd. En ik wil graag in aanmerking komen voor zo'n opdracht. Wat moet ik nu?
Ja, maar het gaat wel even om het woordje we. Want als het de leverancier is die zegt, ja, wij kunnen meerjarige contracten die we al afgesloten hadden.
Nee, de overheid zegt, meerjarige contracten die wij al afgesloten hadden, die hadden dus Europees aanbesteed moeten worden, kunnen we niet zomaar openbreken. En dan zegt de inschrijver, klopt dat? En dan zegt de inschrijver, wat kan ik doen om wel mee te dingen naar die opdracht?
Nou, dat zijn twee vragen. Die eerste hangt af natuurlijk van de tekst in de overeenkomst. Als die overeenkomst professioneel is opgesteld, mag je hopen, dan zijn er natuurlijk altijd wel ontsnappingsclausules. Maar als er concreet is aangegeven, bijvoorbeeld dat er dat en dat en dat wordt afgenomen, of je het nou over een levering, een werk of een dienst hebt, ja, dan ben je als aanbestedende dienst wel verplicht om dat na te komen. Ik bedoel, je hebt niet voor niks.
Maar stel dat, volgens mij gaat de vraag hierom. Er is een opdracht in de markt gezet, maar gezien de omvang of het bedrag waar het om gaat, had het Europees gemoeten. En dat is niet
gebeurd. Nee, maar dat is het tweede deel van mijn antwoord. Dan heb je pech.
Wie heeft pech?
Ja, de aanbestedende dienst, want die onrechtmatigheid die hieruit voortkomt, die komt achteraf, zoals je ook eerder opmerkte, die controle vindt pas achteraf plaats. Dan krijg je het stempel, jij hebt iets onrechtmatigs in de markt gezet. Nou is het de vraag of ze dat van tevoren hadden kunnen weten. Hè? Dat is weer een hele andere vraag.
Ja, dat klopt.
Dus dat is ook niet verwijtbaar, vind ik. Daar moet je ook als controlerende instantie een onderscheid in maken. Ja, je moet afwachten tot een van die ontsnappingsmogelijkheden die in het contract staat, opzeggingsmogelijkheden, tussentijds. Als die erin staat, moet je wachten tot dat moment daar is. En dan kan je hem pas opnieuw in de markt zetten.
En wat kun je als inschrijver doen als je ziet dat er een overeenkomst is gesloten met je concurrent en je weet dat het om bedragen gaat boven de Europese drempelgrens en het had dus Europees aanbesteed moeten worden, wat kun je als inschrijver doen?
Ja, dan komen we aan een dingetje wat wij ook wel vaker besproken hebben, volgens mij niet alleen in de podcast. In hoeverre steek je de boel in de brand?
Interessant.
Nou, in hoeverre ga jij of een klacht indienen of dit melden bij, weet ik, ik weet niet welke autoriteit. We hebben geen aanbestedingsautoriteit, hè? We hebben wel een marktautoriteit. Misschien
volgens mij moet je naar de rechter.
Ja.
En moet je daar aangeven dat dit niet
maar
mag.
Maar Octavia, dan komen we weer bij dat punt. Dat leveranciers ook twijfelen vaak van, ja, moet ik nou een klacht indienen? Want dan word ik bij volgende aanbestedingen,
word je niet meer
positief
beoordeeld.
Ja, officieuze klopt. Zwarte lijst. Dus ik denk dat dit hier ook speelt. En ja, nogmaals, ik denk dat het voor een deel toch afhangt van wat staat er in die overeenkomst? Wat voor mogelijkheden heb je? Heb jij inzage in die overeenkomst als derde partij, als inschrijver? Ja, ik denk het. Nee, want hij is niet aanbesteed.
Nee.
Hij is niet terug te vinden op
precies.
Het internet. Dus, maar wel een leuke. Nou, leuke. Ja. Wordt je inschrijver minder.
Dan zegt iemand, de gemeente koopt diensten in bij een welzijnsorganisatie.
Ja,
dat hoor ik ook wel eens, ja. Waar zij ook subsidie aan geeft. Mijn bedrijf kan deze diensten ook en beter en goedkoper leveren. En dan staat er achter help. Die vind ik wel leuk.
Oeh.
Ja, die is leuk. Ik kom dat vaker tegen, dat de gemeente dan subsidie geeft. Ja, en dan kopen ze daar ook weer diensten in. Hoe moet je daar nou als concurrent mee omgaan?
Ja, ligt.
Is dat slim wat de gemeente doet?
Nee. Nee, dat is belangenverstrengeling. Dat lijkt erop dat je toch iemand een voorkeursbehandeling geeft. Ook nog eens een keer.
Ja.
Dus ik denk dat dat antwoord heel, heel kort kan zijn. En dan het tweede deel. Wat kun je hiermee, hè, gegeven de helpvraag, wat kun je hiermee als je dat ontdekt? Ja, ik denk vrij weinig, behalve misschien als de prijs abnormaal laag is. Hè? Ongeacht even welke ja. procedure. Daar is het laatste jaar zeker. Wat moet je doen als jij ziet dat een mede-inschrijver ja, veel te laag inschrijft volgens jou?
Nou ja, dat is één. Maar wat je natuurlijk ook veel ziet, tenminste, ik heb het een aantal keren meegemaakt, ik weet niet of het nu nog steeds gebeurt, is dat je in bepaalde gemeenten, bepaalde regio's, heb je sociale werkvoorzieningschappen. Ja. Het heet nu anders. Die zetten hun medewerkers ook uit voor allerlei werkzaamheden, schoonmaak, groen, ik weet allemaal niet wat, catering. En wat je dan ziet is dat het bedrijfsleven zegt dan van ja, daar kan ik niet tegen concurreren, want die krijgen subsidie en die leveren natuurlijk inderdaad veel lagere prijzen. Hoe moet je daar dan mee omgaan? Want dan kun je ook afvragen of dat klopt.
Ja. Ja, als het in de praktijk gebeurt en het haalt de pers niet. Was dat ook niet misschien...
Ja, hoewel ik me nu wel realiseer dat je tegenwoordig... van ik kom het nu niet meer tegen, dat is iets uit het verleden... dat je nu aparte aanbestedingen hebt voor sociale werkvoorzieningschappen.
Ja.
En dat die daarop kunnen, dat je dat kunt aanvinken... dat alleen zij mogen inschrijven. En daarmee voorkom je dat natuurlijk.
Ja. Was dat ook niet met die leverancier die in Amsterdam... ik weet niet meer wat voor diensten die leverde. Dat heeft echt heel veel de pers gehaald. Dat ik dus niet meer weet... Betekent.
Met ophalen van die fietsen. Daar hebben we het een keer over gehad.
En,
ja, dat klopt. Ja, daar klopt het toch niet.
Die werd ineens buitengesloten. Maar daar zat het ook, Octavia, volgens mij in een deel dat die leverancier geen ervaring had met aanbestedingen. En daar moet je dan gewoon aan letten.
Ja,
dat is een ander onderwerp.
Ja, dat klopt. Dat is een ander. Dan een volgende vraag. En dat gaat over een tevredenheidsverklaring. Die vraagt hij bij de referent met een beoordelingsformulier. En er komt dan een score uit. En die score wordt gebruikt in de beoordeling als gunningscriterium. Mag dat? Dus komt er kort gezegd op neer, een tevredenheidsverklaring wordt beoordeeld.
Ja.
Mag dat?
Nou, dit is een beetje, niet een pijnlijk hoor. Het is mij jaren geleden gebeurd. Want ik heb heel lang alle geschiktheidseisen... En heeft de selectiecriteria beoordeeld, punten gegeven. Ik was daar niet de enige in. Totdat de jou ook wel bekende Bonnie Epema mij zei van... Peter, dat mag je helemaal niet doen. Oké. Je mag eventueel het wel verdekt doen, kan ik me herinneren. Maar als het niet correct is, dan hoor ik dat later ook nog wel. Of van iemand in de reacties. Je mag wel doen, ja, nee. Dus je kan wel zeggen, nou ja, als je meer dan 50 punten hebt...
Voldoet
dan
wel, voldoet niet.
Maar ik ben er acuut mee gestopt hoor, met het, want het was een soort extra slag dat je dat soort dingen ook nog eens moest gaan beoordelen van punten voorzien en argumentatie. En ja, het is, weet je, als je een referentie checkt, je voelt hem al aankomen, dat is hartstikke soft. Ik bedoel, wat iemand zegt.
Ja.
Ik heb ooit 9 leveranciers die PC's leverden voor de minima. Die moest ik van mijn opdrachtgever allemaal checken. Ik denk, ja, dan krijg ik 9 verhalen die hartstikke positief zijn, want ze zijn gewoon allemaal als referentie opgegeven. Toen heb ik het wel iets anders opgelost door te vragen van, joh, er is shit geweest, kan je een voorbeeld vertellen, hoe hebben ze dat opgelost? Maar dat was meer de check en geen cijfer.
Ja,
nee, dat moeten we echt niet doen.
Nee.
Foutje.
Nee.
Okay. Foutje bedankt. Heel lang geleden.
En toen waren wij, toen waren we recent bezig een opdrachtgever te helpen. En dat was een zittende, of met een aanbesteding. En dan was hij de huidige leverancier. En hij benaderde zijn contactpersoon voor een referentie. En dat mag. Je mag de huidige opdrachtgever mag je altijd als referent
opgeven.
En die zei van, nee, ik mag niet tekenen. Want je mag geen contact met me hebben gedurende de aanbesteding. En die deed zo ontzettend moeilijk. Dat is toch bizar? Die was veel te goed geïnstrueerd.
Wij hebben in het verleden 2 of 3 keer een podcast gehad. Kan niet waar zijn. Volgens mij 3 keer.
Ja, dit had erbij gemoeten.
Deze kan erbij. Hoe hou je het in je hoofd? Ik zal nu die andere term niet gebruiken. Ja, het zegt iets over die persoon. Maar ik snap de frustratie bij de inschrijver wel. Want ja, wie moet...
Je komt niet verder.
Nou ja, die kan eventueel, bedenk ik nu ter plekke... Hij kan wel, want in iedere aanbesteding moet wel een contactpersoon staan. Met telefoonnummer. Of tenminste, dat doe ik altijd. E-mailadres. Dus,
staat er niet altijd
nee.
in.
Oh nee? Oh, nou, dat is nee. ook niet netjes. Die zou ik benaderen en het via die U-bocht-constructie doen. Van, goh, ik heb, mag alleen maar contact hebben met u. Ik heb, om aan de referentie-eisen te voldoen, een handtekening nodig onder dat formulier en gegevens. Kunt u dat voor mij achterhalen? Ik vind het een mooie oplossing.
Ja, dat is een mooie oplossing. En ik bedacht mij toen als oplossing, zou je ook het... Wat vind jij daarvan? Stel dat je als inkoper een referentieformulier dus krijgt en van jouw zittende huidige leverancier. En daar staat netjes op van, goh, wij hebben de contactpersoon benaderd, die en die en die. En die hebben we twee keer gemaild, maar die wil niet tekenen omdat die van mening is dat wij hem in de aanbestedingsprocedure niet mogen benaderen. Hoe zou jij daar dan op reageren als inkoper? Zou je die referentie afkeuren of niet? Want het is dus een referent van jouw eigen organisatie.
Ja, en de inschrijving is al binnen.
Die is binnen, het zit er gewoon tussen. En op het referentieformulier staat netjes wie de referentie is, wie de contactpersoon is. Maar er staat dus als opmerking bij, bijvoorbeeld in het handtekeningblok, dat hij niet wilde tekenen vanwege die en die reden.
Ja, dat is de eigen administratieve procedure, maar ik vind hem wel moeilijk. Ik bedoel, ik denk dat de meeste zullen zeggen van, we laten hem gewoon doorgaan. Ik ook.
Ja.
Je moet dat,
dat zou mijn oplossing ook geweest zijn. Uiteindelijk wou hij geen tekst aanleveren, alleen maar een handtekening, geloof ik. Nou, daar waren wij al lang blij mee, dus prima.
Ja,
dit is ook wel een leuk. Je ziet heel vaak bij aanbestedingen dat in de beoordeling is er, in de beoordelingssystematiek, daar worden natuurlijk punten toegekend. En in het verleden waren dat allemaal rapportcijfers, nu is het vaak 10, 8, 5 en 3 of zoiets. En bij de bovenste staat zeer veel toegevoegde waarde en bij de tweede staat veel toegevoegde waarde. Maar dat is verder niet gespecificeerd. Ja, ik weet het antwoord al. Mag dat?
Ja, geef hem eens een keer. Oh nee, dat doe je altijd al.
Nee, maar nu mag jij antwoord geven.
Nou, ik heb sowieso problemen als er, of het nou alleen de cijfers zijn, 10, 8, 6, 4, 2, 0... Of zeer gewaardeerd, gewaardeerd, minder gewaardeerd, onvoldoende gewaardeerd. Als het daarbij blijft, dan heb, dan heb je als inkoper alle vrijheid om je beoordeling, je afwijzing, je gunning qua tekst in te vullen. Maar ik vind het niet professioneel. Ik bedoel,
wat zou jouw voorstel zijn hoe je dat moet omschrijven? En hoeveel punten... Want ben jij met mij eens dat zo'n rapportcijfermethodiek... dat gewoon niet handig werkt?
Nee, dat is gewoon niet handig. En ik ken genoeg aanbestedende diensten... Die daar een schema van hebben gemaakt. 3 of 4, 5 regels tekst toevoegen aan die kwalificatie die
precies,
je net opnoemt.
Wat je dan, en dan zie je precies het verschil.
Ja, en dan heb je ook nog organisaties die daarboven een aantal dingen zeggen. Nou, het bekende SMART. Ja. Het moet duidelijk zijn, het moet volledig zijn, het moet relevant zijn. En dat ook nog toelicht, hè, even kort. Ik denk dat je dan de beste kapstok hebt om een goede afwijzing en gunningsbrief
te gaan schrijven. Ja, dat denk ik ook. En mijn advies aan inschrijvers is ook, als je alleen zo'n methodiek krijgt met punten... Of met punten, zo van 10, 8, 5 en 3 of zo. En er staat maar één woordje achter. Vraag dus waar dat voor bedoeld is. Want even als toelichting. In het verleden leverde die een inschrijving in. En als alles beantwoord was, dan was die goed. En dan kreeg je gewoon 10 punten. Nu als die goed is, krijg je 8 punten. En moet je toegevoegde waarde leveren. En dan krijg je de bovenste score. Dus je moet heel goed weten waar die bovenste score voor staat. We hebben nog een heleboel vragen meer, Peter. Ik wou voorstellen, gezien de tijd...
Ja! Stoppen! Maar ik denk wel, want ik had ook al zitten tellen in de tussentijd... want we kijken natuurlijk wel op ons briefje van... Oké, hoeveel punten hebben we nog? Volgens mij nog een stuk of 7. Dat zijn allemaal korte vragen... waar soms een iets langer antwoord op mogelijk is, Octavia. Maar misschien kunnen we onze luisteraars nu wel eens uitdagen van... Hebben
jullie... Stuur ons een vraag.
Korte vragen.
Zetten we hem erbij.
Dat we een soort panel vormen met z'n tweeën.
Ja, en dan gaan we al die vragen beantwoorden. Want die vragen stonden al een hele tijd bij ons in de lijst. En per vraag is het geen podcast waard. Maar we kunnen wel inderdaad alles combineren. Dus, heb je inderdaad een vraag aan ons? Zet hem in de comments of mail ons, dat kan ook. En dan komt hij in een van de podcasten aan de orde. Dank voor het luisteren en tot een volgende keer.